bid dat de Heer een nieuw woord heeft voor jullie. Genesis 26, vers 1 tot 6. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Genesis 26, vers 1 tot en met 6, NBV-vertaling. Ik wacht even tot het scherm is. Eens brak er in het land hongersnood uit. Een andere dan de hongersnood die er vroeger was geweest in de tijd van Abraham. En daarom ging Isaac naar Gerar, de stad van Abimelech, de koning van de Filistijnen. En daar verscheen de Heer aan hem en zei: reis niet verder naar Egypte, maar blijf hier wonen in het land dat ik je aanwijs. Blijf voorlopig in dit land, ik zal je terzijde staan en je zegenen. Ik zal dit hele gebied aan jou en je nakomelingen geven en zo de eed gestand doen die ik je vader Abraham heb gezworen. Vers 4, ik zal je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en dit hele gebied aan hen geven en alle volk op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want Abraham heeft naar mij geluisterd en zich gehouden aan wat ik hem opdroeg, aan mijn geboden, voorschriften en regels. Dus bleef Isaac in Gerar wonen. Amen. Kun je even je hand uitstrekken tot mij en bidden voor de zalving van Gods woord en prediken van Gods woord in de naam van Jezus. Raya la boko shandarabasa tarambia la la boko shetereta yena moko shatarabasi. Heren, laat het voortgaan, Heren. Zonder jou kunnen we niets doen, Heren. O Jezus, help me. Help de mensen om te ontvangen. Laat elke verstrooiing, Heren, elke afleiding nu in de naam van Jezus verdwijnen, Heren. Laat er totale focus zijn, Heren, en concentratie op uw woord, Heren. En iedereen zegt amen. Yes. Yes. Yes, Lord. Amen. Dat onze ogen gefocust mogen zijn op zijn woord vandaag. Het verhaal dat we vandaag gaan bezien, mocht terug opzetten, broeder Jo, 26 vers 1, heeft veel gelijkenissen met de boodschap van, en het verhaal dat ik vorige week heb gebracht. Wie was er vorige week? Weet je nog? Het huis van brood. We vinden het in het boek van Rut. Het was ongeveer een gelijke situatie. Vorige week ging het over een familie die in tijd van droogte, was ook een hongersnood. Zij verlieten Bethlehem. Bethlehem betekent het huis van brood om te gaan wonen in een andere stad. Zij verlieten de enigste plaats waar dat ze nog brood konden vinden, spiritueel brood, om het te gaan zoeken ergens in Moab. En dit verhaal speelt zich af veel vroeger dan Rut. Veel vroeger, voor de rechters, voor Mozes. Ten tijde van Isaac. Isaac was de zoon van Abraham. Nu, Isaac bevond zich waar hij zich moest bevinden. In het land dat God hem had aangeduid. In het land van Canaan. En God zei tegen Isaac: als je blijft in dit land dat ik je ga aanduiden, dan gaat er vele nakomelingen komen en ze zullen allemaal gezegend zijn, want ik zal je terzijde staan. Ik zal je zegenen. Maar zoals vorige week in het verhaal, kwam er ook nu een hongersnood opzetten. En Isaac besloot om te gaan verhuizen, zoals we kunnen lezen in vers 1. Hij was zelfs van plan om naar Egypte te gaan. In vers 2 kunnen we lezen dat de Heer verscheen aan Isaac en hij zei: reis niet verder naar Egypte, maar blijf hier wonen. Zijn vader Abraham had dit ook gedaan voor hem. Weet je nog, hij had ook een hongersnood. En Abraham besloot om uit dat beloofde land waar hij zich bevond, het land dat God aan hem ging geven en waarin zoveel nakomen ging geven, hij zegt: we gaan eventjes naar Egypte, want er is een hongersnood. En u kent het verhaal, in Egypte hebben ze Hagar opgeschaard, zal ik maar zeggen. En daaruit is dan Ishmael gekomen. En heel veel troubles, heel veel problemen zijn daaruit gekozen, omdat Abraham koos om eventjes een uitstap te doen naar Egypte. Egypte is steeds het land, het symboliek van zonde. Amen. Maar nu komt God tussen beiden. Amen. Hij komt en hij stopt Isaac en hij zegt tegen Isaac: nee, reis niet verder naar Egypte. Blijf in dit land. Je mag niet verder reizen naar Egypte. Ik denk dat er vandaag ook de stem van God tot sommigen onder ons spreekt die verleid worden om te gaan naar Egypte, om te gaan naar Moab, om Bethlehem weg te gaan, om uit Gerar weg te gaan, en omdat het droog is, omdat er een hongersnood is en je wilt je brood, je hebt je brood nodig. Maar God zegt, reis niet verder. Blijf hier, blijf hier, blijf hier. Amen. Ik zie een parallel met ons christelijk leven. Wij vertoeven in de gemeente, in het lichaam van Christus, het beloofde land. We zitten daar waar we moeten zijn. We doen wat we moeten doen. Maar af en toe worden we getroffen door hongersnoden, door droogtes. Het vruchtbare land dat eens zo mooi leek te zijn, verdwijnt en maakt ineens plaats voor een woestijn. Een seizoen van droogte. Maar een ervaren christen kent het en weet het en weet hoe hij erop moet reageren. En hoe moet je reageren? Is blij waar je bent. Niet vertrekken naar Egypte. Want veel van ons zijn te snel om het op te geven. We voelen een hongersnood en we willen terug van waar we komen. We willen terug naar Egypte. Het land van zonde waaruit we gered zijn geweest. Het land van slavernij. Het land van gebondenheid aan het systeem van de wereld. God heeft ons juist daaruit geholpen. Maar juist zoals de kinderen van Israël. Onder leiding van Mozes uit Egypte. Wanneer zij zijn bevrijd, zij bevonden zich in een woestijn. Wat deden ze? Ze begonnen te klagen. Ze begonnen te zagen. Ze begonnen terug te kijken. Van, oh, in Egypte hadden we het eigenlijk toch niet zo slecht. Daar hadden we toch ook allerlei vlees en dingen. En hier zitten we hier met dat manna van God. En die vieze vis die bijna uit mijn oren komt. Ze verlangden terug naar Egypte. Terug naar de slavernij. Ook al werden ze daar uitgebuit door harde taakmeesters. Ze verlangden terug naar Egypte. Waarom? Omdat ze niet het geloof hadden dat hun God hun uit de woestijn kon halen. God heeft almachtige mirakels gedaan voor u, voor mij, voor ieder die op zijn naam roept. Amen. Waarom zou hij nu niet hetzelfde doen? Hij heeft gezegd tegen Isaac, ik zal je terzijde staan. Ik zal je zegenen. Ik zal bij je zijn. Ik weet, het gaat even moeilijk worden, maar ik zal bij je zijn. Halleluja. Het enige wat jij moet doen is blijven hier. Niet zagen, niet kijken, niet omkijken, niet beginnen. Verfris je geheugen. Verfris je geheugen om de dingen die ik al heb gedaan. Soms kan ons geheugen van extreem korte duur zijn. Amen. En wanneer we minder en minder dankbaar beginnen te worden, dan begint het klagen meer en meer naar boven te komen. En voordat je het weet, sta je daar in de woestijn en je sterft in de woestijn. Omwille van het gezaag en het geklaag. Amen. Halleluja. Wacht jij op een woord van God, je zit op de juiste plaats. Blijf wachten. Ga niet terug naar de wereld voor een antwoord of een manier om het op te lossen. Ga niet terug naar Egypte, maar blijf zoeken. Blijf komen naar de kerk. Blijf bidden. Blijf in het land waar de Heer je zal aanwijzen, zoals hij zei tegen Isaac. Amen. Kijk wat Isaac deed. Vers 12 van Genesis 26. Zie wat er gebeurde. Isaac bleef in het land. Hij gehoorzaamde de Heer. En Isaac begon te zaaien. 26 vers 12 tot en met 17. Vers 12. Isaac zaaide in dat land en hij oogste nog hetzelfde jaar honderdvoudig. Want de Heer zegende honderdvoudig. Amai. Hij werd rijker en rijker, schatrijk werd hij in het midden van een hongersnood. Te midden, halleluja, van droogtes. Isaac werd rijk. Al die andere Filistijnen rondom hem zullen ook gedacht hebben, wat doet die man anders dan wij doen? Amen. Schatrijk werd hij. En hij bezat grote kudde schapen, geiten en runderen en een groot aantal slaven en slavinnen. De Filistijnen werden jaloers op hem. Vers 15 tot en met 17. En daarom maakten ze alle putten die de knechten van zijn vader Abraham in der tijd hadden gegraven, onbruikbaar door ze vol te gooien met aarde. Vers 16. Het kwam zo ver dat Abimelech tegen Isaac zei, u kunt maar beter bij ons weggaan, u bent veel te machtig voor ons geworden. En toen vertrok Isaac en sloeg zijn tent op in het dal van Gerar. En daar bleef hij wonen. Amen, tot daar even. Als je blijft in het land, als je blijft in de genade van de Heer, als je blijft werken in en met het koninkrijk van God, dan wil dat zeggen dat je aan het zaaien bent. Dan blijf je zaaien. Amen. En vroeg of laat, de gepaste tijden, dit is een wet van God, wat je zaait, ga je oogsten. Vroeg of laat. Wanneer het zal zijn, dat zal gekozen worden door Gods timing. Zal je oogsten met gepaste maten. Wat je zaait zal je oogsten. Hoe meer je zaait in tijden van droogte, honderdvoudig zal je oogsten ten gepaste tijd. Dit moet je onthouden, want dit is een wet van God. God zelf is eraan gebonden. Ik zie ten tijden van droogte dat mijn dienaar steeds mij blijft prijzen. Hij blijft steeds rechtvaardig en heilig in mijn genade leven. Al wel ten gepaste tijden, halleluja, zal ik de zegeningen op hem afsturen. Halleluja. Dit is niet iets, een losse belofte. Dit is een wet van de Heer. Halleluja. Je kan het op zijn woord gaan staan en zeggen van, Heer, weet je nog, ten tijde van die droogte. Halleluja. Maar ik ben blijven zaaien. Ik wacht nu geduldig. Halleluja. Wanneer ik die oogst kan binnenbrengen. Terwijl de Filistijnen moesten kampen met droge oogsten, met hongersnoden, met slechte oogsten, begon Isaac te zaaien en te oogsten op die dorre, droge, onvruchtbare land. En hij oogste 100. Hij werd rijker en rijker en de Filistijnen werden jaloers. Je moet blijven doen wat goed is in de ogen van de Heer. Je zal ervoor worden gezegend worden. Blijf het gezicht van de Heer zoeken. Blijf getuigen. Blijf bidden. Blijf mensen helpen in de liefde van de Heer. Behoud je heiligheid in tijden van hongersnood. God zal je zegenen zodat de mensen in de wereld jaloers zullen worden. En mensen zullen zeggen van wauw, wat heeft die wat ik niet heb? Waarom blijft hij kalm? Waarom blijft hij zo geduldig? Waarom laat hij dat allemaal over zich heen komen en toch behoudt hij nog zijn integriteit? Waarom blijft hij eerlijk in een wereld vol met corruptie? Waar iedereen aan zichzelf denkt en iedereen probeert maar zoveel mogelijk eruit te halen. Desnoods over lijken te gaan om te krijgen wat ze wil. Maar toch behoudt hij zijn eerlijkheid. Wat is er anders aan die mens? En diep binnenin worden ze jaloers, broers en zusters. Ze worden jaloers. Wanneer je in de wil van God zit, dan komt er een vrede over je heen. Dan kan geen enkele hongersnood je nog raken. Want je weet, ik zaai en God doet de rest. Ik zaai, God doet de rest. Ik plant en ik water, maar God geeft de verhoging. Amen. Halleluja. Genesis, laten we verder lezen. Vers 18, vers 22. De waterputten. 18. De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaac weer open. En hij gaf ze dezelfde naam als zijn vader had gegeven. En ook Isaacs knechten gingen in het dal aan het graven en zij troffen er een bron met helder water aan. Maar de herders uit Gerar maakten ruzie met Isaacs herders. Dat water is van ons, zeiden ze. En omdat hij daarover oneenigheid met hen had gekregen, noemde hij die bron Esek. Maar toen groeven ze een andere put en ook daarover kregen ze ruzie en hij noemde hem daarom Sitna. Daarna trok hij verder en weer groef hij een put en hierover ontstond geen oneenigheid en noemde hem Rechobot. Want, zei hij, nu heeft de Heer ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden. Nu heeft de Heer ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden. De Bijbel zegt dat de Filistijnen jaloers werden op Isaac. En wat deden ze? Ze maakten zijn waterputten onbruikbaar door ze vol te gooien met aarde. Maar wat deed Isaac? Isaac bleef niet bij de pakken zitten. Hij ging verder en hij groef een nieuwe put. En ik zou graag tot jou een boodschap prediken met als titel: graaf een nieuwe put. Ik heb speciaal gevraagd aan mijn vader om een schub mee te brengen. Ik kan hier niet in de grond gaan steken, want anders is mijn tapijt kapot. Maar laat dit een symboliek zijn, dat je meeneemt naar huis, een symbool, een image, een beeld. Amen. Dat je deze week kan gebruiken wanneer dat de Filistijnen jou aanvallen, omdat je een kind van de Heer bent, omdat je gezegend wordt, omdat God je bijstaat. En dus ze beginnen je putten vol te gooien met water. Blijf niet bij de pakken te zitten. Kijk niet naar die put die helemaal is volgegooid met aarde en zeg van lap, nu kan ik geen water daar meer uitpakken. Kan je geen water meer uitpakken? Graaf een nieuwe put. Graaf een nieuwe put. Halleluja. Dank u Jezus. Als je leeft in een woestijnachtig land zoals Isaac was, en een land waar weinig regen valt, wij kennen dit niet, want wij doen gewoon onze kraan open en we hebben water. Prijs de Heer. Ik weet niet, broer Jeremia, jij bent naar Nigeria geweest, maar je bent naar Lagos geweest, dat is een wereldstad. Maar ik denk als je buiten de stad gaat, dat er nog altijd mensen zijn die leven in een land waar dat ze water moeten putten uit een zelf gegraven waterput. Amen. Het is niet makkelijk. Het is van vitaal belang dat jij water hebt, dat je waterput graaft. Het is een heel belangrijk proces. Het is ook niet iets simpel. Zij die iets weten van graven, ik weet daar niks van, weten dat als je een put wil graven voor water, dan moet je heel diep gaan. Je moet erin zand, je moet erin stenen. Soms kunnen er een laag tegenkomen waardoor je niet tegenkomt. Dan is al je moeite voor niks geweest, dan moet je ergens anders beginnen. Je moet doorheen verschillende grondlagen. En in de tijd van Isaac hadden ze nog geen grote kraan om dat klusje rap te kunnen klaren in een paar uur. De put nadien moest dan ook nog eens gestut worden. Ja, je kan niet zomaar graven, want na een paar dagen als het wat regent, dan valt heel die put in elkaar. Dus je moet die put beginnen te stutten met stenen, met hout, weet ik veel wat. Het was dus niet evident. Waar moet je op beginnen te graven? Hoe weet je dat waar dat jij begint te graven, dat je uiteindelijk op grondwater gaat terechtkomen? Het was een beetje trial and error. Er zat dus veel moeite in. Waterputten waren ook iemands bezit. Ze kregen een persoonlijke naam. En niet iedereen mocht zomaar vrijuit er water uit putten. En daarom dat ze op sommige waterputten een groot stenen deksel plaatsten. Zodat anderen daar geen zand in konden gooien of daar water uit konden putten. De waterput, want ik spreek hier nu veel over waterput. Maar de waterput staat symboliek voor onze connectie. Met de Heer, het levend water. De bron waaruit alles komt. Jezus zei in Johannes 4, vers 14. Hij zei, wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt. Dat eeuwig leven geeft. Johannes 4, 14. Jezus zegt, het water dat ik geef, is de Heilige Geest. Is die relatie met hem, dat is die connectie. Met hem. Amen. Is een bron dat in je begint op te borrelen dat eeuwig leven geeft. Amen. Nu, wat gebeurt er in ons christelijk spiritueel leven? De duivel komt zich moeien. Hij gaat er alles aan doen om uw bron dicht te stoppen. Om uw relatie, om uw connectie, om de zegeningen van de Heer die je hebt ontvangen. Hij gaat er alles aan doen om die put dicht te stoppen. En God heeft die put gegraven samen met jou. En het is een diepe put. Sommigen hebben er lang aan moeten werken. Amen. Sommigen hebben zich moeten worstelen in gebed en een doorbraak. Halleluja. Eer dat ze tot de Heer komen. Sommigen moesten doorheen vele vuren gaan in hun leven om uiteindelijk tot hun knieën te komen. En ze uit te roepen tot de Heer. Amen. Die put is gegraven. Die connectie is daar. Maar dan komt de duivel. Want hij ziet, die man is te gezegend. Daar moeten we iets aan gaan doen. Voordat we het weten, gaat die man andere mensen leren om putten te graven. Dus we moeten hem afleiden. En dus, wanneer we leven voor de Heer, komt de vijand in actie. Hij doet er alles aan om onze bronnen dicht te stoppen met zand. Hij gaat broeders tegen broeders opzetten. Hij maakt je kwaad. Hij maakt je depressief. Hij maakt je agressief. Hij maakt je bitter. Hij zorgt ervoor dat je aanstoot gaat nemen aan mensen en aan situaties waaraan wij niets kunnen veranderen. Hij zorgt ervoor dat je gefocust blijft op het probleem en dan worden we bitter. Wel, eigenlijk, hij zorgt er niet voor. Satan zorgt er niet voor. Het is onze reactie. Amen. In het vlees. Hoe dat we erop reageren, dat ervoor zorgt. Amen. Hij brengt maar gedachten. Hij brengt maar leugens. Oh, heb je gezien en gehoord wat die heeft gedaan? En dan hebben wij de keuze. Hoe ga ik reageren in het vlees? Ga ik reageren zoals God het wil? Amen. En als we reageren in het vlees, dan gaan we zaaien in het vlees. En als we zaaien in het vlees, dan oogsten we van de fles, van het vlees. En traag maar zeker gaat mijn waterput dan dichtgestopt worden. Amen. Zand komt erin en het wordt hoger en hoger. En voor je het weet sta je daar voor een dichtgegooide put. En voel je de Heer niet meer. Maar wat de reden ook mogen zijn dat je waterput is dichtgestopt, broeders en zusters. Graaf een nieuwe put. Isaac begon niet te schreeuwen wanneer zijn vijanden, de Filistijnen, zijn put hadden dichtgegooid. Hij begon ze niet aan te klagen. Hij begon ze niet te vervloeken. Hij groef gewoon een nieuwe put. Amen. Er zijn andere woorden, wat wil ik zeggen? Probeer opnieuw met de Heer. Zolang dat het dag is, halleluja, heb je nog steeds een schub in je hand om een nieuwe put te graven. En als je het doet met de Heer, dan kan je het samen doen, halleluja. En dan zullen er terug waterstroom beginnen opborrelen in jou. Graaf een nieuwe put. Uiteindelijk zal je de juiste vinden. Isaac moest opnieuw beginnen. Maar daar kwamen ze weer. Ze gooiden hem weer terug. En Isaac ging verder en weer was er ruzie. Weer begonnen ze problemen te maken over die put. Dat is onze put, dat is onze put. Maak dat je weg bent. Maar Isaac deed niets en hij begon weer tot hij de put vond. Waar hij vrede kreeg. Er zijn nog andere redenen waarom onze putten worden dichtgegooid. Wel, en we lezen in het verhaal van Isaac dat de putten van zijn vader Abraham waren dichtgegooid. Hij groef ze terug op. De putten die zijn voorvader heeft gegraven, waren dichtgegooid. Wel, soms kunnen we, meestal, bijna altijd, we kunnen niet teren op het succes van onze voorvaders. Amen, dat betekent niet dat mijn vader een put heeft gegraven, dat ik daar water uit kan nemen. Amen. Je kunt niet teren op hun relatie met God. Jij moet het doen voor jezelf. Je voorvader, je mentor, je voorganger hebben hun relatie met de Heer. Zij hebben hun waterput. Amen. Zij hebben hun manier waarop ze met hem werken en communiceren. Zij hebben hun getuigenis. Maar jij moet ervoor zorgen dat je je eigen put begint te graven. Halleluja. Ah, maar wij doen het al honderden jaren op deze manier zoals onze voorvaders hebben het gedaan. Ja, maar die put is stilaan dichtgegooid. De Heer wil dat je nu in 2016... op een andere manier en deze generatie het woord van God begint te brengen. Natuurlijk steeds volgens het woord van God. Maar er zijn nieuwe generaties. Dat betekent nieuwe methoden. Een andere manier om het woord te kunnen brengen. Je kunt niet altijd zeggen, maar onze voorvaders hebben het zo gedaan. Snap je wat ik wil zeggen? Die putten zijn dichtgegooid. God wil je eigen communicatie met hem. Amen. God wil dat jij leert communiceren en je eigen put begint te graven met, voor hem. Amen. Halleluja. Soms kan het zijn dat we onachtzaam zijn geweest in het onderhoud van onze putten. En die is opeens dichtgegooid. We hebben te veel gecompromitteerd met de vijand, met de wereld. Waardoor hij je putten, je bron kon dichtgooien. Het kan zijn dat je geen spiritueel gedisciplineerd leven hebt geleden. En de vijand zag dit als een kans om je putten dicht te gooien. En als er dan een hongersnood aankwam, begon ook jij droog te staan en begon je in paniek te geraken, want de regen is gestopt en de bron staat dichtgestopt. Wat doen we dan? Wat doen we dan? Wel, een onvolwassen, niet mature christen, hij houdt het voor bekeken en hij stopt met zijn wandel in het beloofde land en keert terug naar Egypte. Dat is één manier om te reageren. Een andere manier om te reageren is gewoon staan, rondkijken. Je staat in het beloofde land. Maar het regent niet en je putten zijn dicht. Maar je blijft er gewoon staan. En je kijkt maar rond. En je blijft maar hopen en wachten dat het terug gaat regenen. Maar de Heer zegt, hier is een schip. Graaf een nieuwe put. Graaf een nieuwe. Begin terug een nieuwe relatie. Begin terug te bidden. Begin terug mijn gezicht op te zoeken. Amen. Begin terug meer van het woord in je op te nemen. Halleluja. Ik weet dat je kwaad bent. Ik weet dat je bidt. Maar kom, geef het aan mij. Samen graven we een nieuwe put. Laat die oude put, dat is vroeger, laat die dichtgestopt blijven. Die van je voorvader, laat die dichtgestopt. Hoe hij het heeft gedaan, dat is niet hoe ik met jou ga werken. Ik wil met jou op een andere manier werken. Jij bent uniek. Halleluja. Ieder van ons is uniek. En God wil met ons praten en werken op een unieke manier. Halleluja. Hoe ik informatie van de Heer doorkrijg, is niet hoe God informatie aan jou gaat doorgeven. Het kan zijn dat hij werkt door dromen en visioenen bij jou. Het kan zijn dat hij werkt door iemand anders. Het kan zijn dat hij werkt door woorden en muziek. Ik weet het niet. Maar God wil het jou duidelijk maken door te zeggen, pak je schub op en laten we terug beginnen. Ook al is het maar een minuut per dag. Ook al is het maar dat je opstaat en zegt van Heer, zegen deze nieuwe dag. Maar pak je schub en laten we terug opnieuw een put graven. Want ik wil niet dat je naar Egypte vertrekt, zegt de Heer. Ik wil ook niet dat je daar doelloos staat rond te wandelen in die woestijn. Hopende op regen. Hopen op regen. Amen. Wel, soms regent het. Prijs de Heer voor regen. Regen is de zegeningen van God, waarover wij zelfs niet hebben gevraagd, die gewoon komen neergedaald uit de hemel, dat zijn genade. En we denken, oh prijs de Heer, we hebben er niks voor moeten doen. Niks voor moeten doen. Ineens is daar dat telefoontje met die nieuwe jobaanbieding. Amen. Ineens is daar die bevrijding en die genezing waarin je nog niet eens wist dat je ziek was. Ineens was het daar. Amen. Prijs de Heer voor zijn regen. Amen. Maar die regen af en toe houdt op. En dan is de bedoeling dat we ons water moeten nemen en putten uit de waterput. En we moeten erin graven. Halleluja. Dan moeten we beginnen graven. Het is op zo'n momenten dat we onze wortels dieper kunnen gaan brengen in het geloof wanneer de regen ophoudt. Op zo'n moment dat we dieper moeten graven. Op zo'n moment dat ons geloof wordt getest. Het is op zo'n moment dat we dieper moeten graven op zoek naar dat fundament dat we moeten leggen waarop we ons huis kunnen bouwen. Amen. Ik zie een parallel met Jezus. Ik zie een parallel met wat Jezus zei in Lucas. Lucas 6, 46. Ik was dat aan het lezen tijdens deze week. Lucas 6, 46 tot en met 49. De Heer had me direct een woord doorgegeven over de graven. Hij zegt, waarom roepen jullie, Heer, Heer, tegen mij? Maar doen jullie niet wat ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. En toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in, omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert, maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte. Toen het water er tegen beukte en alleen een bouwval overbleef. Het verschil tussen deze twee bouwers is het volgende. Wel, ze hadden ook gelijkenissen. Beide horen het goede nieuws. Zij horen het goede nieuws, want ze beginnen een huis te bouwen. Amen. Beide willen een huis bouwen. Met andere woorden, ze willen leven voor Christus. Ze willen hem volgen. Maar de ene doet het op de juiste manier, op Gods manier. De andere doet het op zijn eigen manier. Amen. Degene die goed heeft gebouwd, wat doet hij? Die pakt zijn schub. En die zegt van, we moeten hier een stevig fundament hebben. Ik moet een stevige relatie hebben met de Heer. Dus we gaan diep graven. We blijven graven. Totdat we rotsblok vinden. En daarop bouwen we ons huis. Amen. De andere bouwt het gewoon op zand. Gewoon op de grond. En natuurlijk bij de eerste de beste storm of vloed wordt het huis omver geblazen. Met andere woorden, de ene heeft een relatie met God. Dat stormen en vloedstormen kan overleven. Want hij heeft diep gegraven. Hij heeft niet opgegeven. Hij heeft geluisterd naar het woord van God. Hij heeft ernaar gehandeld. En zo is het ook met degene die opnieuw een put graven, totdat de Heer vrede geeft aan alle kanten. Het zijn zij die niet opgeven. Zij die naar Gods woord handelen en zeggen van, Heer, mijn put is dicht, maar kom, we graven een nieuwe. We graven een nieuwe, totdat we, halleluja, goede fundament hebben gevonden. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Isaac was niet bang om opnieuw putten te graven. Hij was niet bang om los te laten. Om te zeggen van, dit heeft niet gewerkt. Het zij zo, laten we verder gaan. En soms kijken we te veel terug. Soms kijken we te veel naar onze mislukkingen. Amen. Kijk te veel naar waar we gefaald hebben, hoe de duivel ons heeft aangevallen. En we blijven te veel focussen op die putten die dicht zijn. Maar Isaac bleef niet bij de pakte zitten. Hij zei, kom aan, laten we verder gaan. Ik ben niet bang om opnieuw te proberen en toe te geven dat dit misschien niet de manier was of de timing van God. Want de Heer wil iets nieuw doen in je leven. Amen. De Heer wil iets nieuw doen in je leven. Heb je angsten? De Heer wil je ervan bevrijden. Halleluja. Graaf een nieuwe put. Amen. Graaf een nieuwe put. Begin opnieuw. Halleluja. Het is nooit te laat om opnieuw te beginnen met de Heer. Het is nooit te laat om een schub te pakken en zeggen van, Heere, het is niet gelukt. Mijn put is dichtgeraakt. Ik weet niet hoe het is gekomen. Het is mijn eigen fout. Door mijn zonde compromitterende houden. Hij is ineengestort, mijn put. Ik heb me laten verleiden door de duivel. Maar Heer, we gaan verder. Ik ga een nieuwe put graven. Want ik ga niet meer in deze woestijn blijven zitten. Ik ga niet wachten tot het regenen. U heeft gezegd, graaf een nieuwe put. We gaan een nieuwe put graven. samen. En dan wordt die relatie sterker en dieper met die Heer. Halleluja. En dan worden die wortels dieper gebracht in tijden van droogte. Halleluja. Zodat je stevig staat bij de volgende storm. Halleluja. Dank u, Jezus. Ieder van ons heeft angsten. Amen. Ieder van ons heeft angsten. De Heer wil ons ervan bevrijden. Door een nieuwe put te graven. Veel van onze slechte... Wist je dat veel van onze slechte gedragingen zijn gefundeerd in, of hebben hun wortels in een angst voor verwerping? Het is een beetje een zij. Ik ga nu even op een zijspoor. Maar ik denk wel dat de Heer wil dat ik dit zeg. Amen. Veel van onze slechte gedragingen, onze slechte attitude, onze slechte karaktertrekken, zijn het resultaat van een zekere angst in ons leven. Angst voor verwerping, voor er niet bij te kunnen horen. Angst dat mensen je gaan uitlachen. Angst dat mensen je gaan aanduiden op je zwakheden. En dus we creëren allerlei karaktertrekken. We worden dominant agressief. We laten mensen niet toe dat ze kritiek op ons uitspuren. Dus we gaan ze direct aanvallen. Want wie wil nu graag zwak lijken ten opzichte van een groep? Ja? Het is misschien een beetje psychologie, maar zo werkt het. Ik zie het dagelijks. In de sport is dit enorm. Mensen die heel competitief zijn ingesteld. Ik ben zelf heel competitief ingesteld. Maar je moet weten, het is meestal angst om te verliezen. Angst om anderen, dat die tot jou gaan kijken en zeggen, aha, het is een mislukking. En dus je wordt competitief. Eigenlijk is het een gebrek aan zelfvertrouwen. Amen. Ons zelfvertrouwen mag niet geworteld zijn in wat anderen over ons denken. Zelfs niet wat wij denken over onszelf. Maar ons zelfvertrouwen moet geworteld zijn in wat God denkt over ons. In de wereld wordt uw imago, uw zelfvertrouwen, gelinkt aan wat wij hebben gepresteerd. Aan onze successen. Maar ook ons falen. Snap je? Als je iets goed hebt gedaan, dan krijg je een boost in je zelfvertrouwen. Dan denk je, wauw, goed gedaan. En anderen kijken en van, wauw, dan heb je een goed werk geleverd. Dus je zelfvertrouwen stijgt. Maar ook aan de andere kant, als je iets slecht hebt gedaan, je zelfvertrouwen zal naar beneden gaan. Dus als ik succes heb, heb ik zelfvertrouwen. Als ik zelfvertrouwen heb, kom ik goed over naar andere mensen en gaan ze me niet meer zien als zwak. En ik heb angst om te worden bekeken als zwak. Dus mijn zelfvertrouwen gaat nu gebaseerd worden op wat anderen, hoe dat zij mij zien. Dus ik moet constant presteren. Ik moet constant succesvol lijken. Of die angst komt terug naar boven. En dat is uiteindelijk de vrees van vele mensen om te worden aanzien als zwak, als een mislukkeling. Daarom dat zo weinigen tegen kritiek kunnen. Wie van jullie kan er slecht tegen kritiek? Ik ben al veel verbeterd, dank de Heer. Dank de Heer. Ze kunnen niet tegen kritiek, omdat de angst erin zit dat ze worden aanzien als zwak. En dus we proberen de kritiek te counteren met allerlei andere excuses die er eigenlijk niet toe doen. In plaats van gewoon te zeggen, ja, ik heb de gelijk. Ja. Maar dat doen we niet, want we hebben angst om te worden aanzien als zwak. Ooit in ons leven heeft iemand ons blootgesteld aan onze eigen zwakheden. En dat is niet leuk. Misschien heeft ooit iemand in uw leven u uitgelachen. Ben je gepest geweest, omwille van je zogezegde zwakheden. Want dat is hoe dat de wereld ze ziet. Amen. En dus, er is een zekere angst voor dat wil ik niet meer meemaken. Dus elke vorm van kritiek, elke vorm van aanval op mij. Mijn prestaties, op mijn zwakheden, ga ik counteren met een zekere gedrag en attitude, maar het is niet bijbels. Amen. Ken je zo mensen die zichzelf altijd willen geld, alsof God wil iemand bevrijden vandaag. Amen. Hij wil dat je die put achterlaat en een nieuwe put begint te graven. Mensen die zichzelf altijd willen gelden. Die altijd willen winnen. Die niet tegen hun verlies kunnen. Zijn bang dat hun imago schade gaat leiden. Maar God wil dat je imago, je zelfvertrouwen bij hem legt. En bij hem is het zo dat als je faalt, hij ziet je graag. Als je succes hebt, hij ziet je even graag. Halleluja. Of je het nu maakt of je het niet maakt. Hij blijft je graag zien en hij blijft je omarmen. Hij blijft je terzijde staan. Hij blijft je zegenen. Maar hij wil dat jouw zelfvertrouwen gebaseerd wordt. Niet op wat de wereld zegt over je. Niet op wat de opinie van de mensen rondom jou over je zeggen. Maar wat God zegt over jou. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja. Soms is God erop uit om je imago te vernietigen. Amen. Je denkt van, oh God, waarom faal ik nu toch en alles? Waarom zijn al die putten nu toch ineens allemaal dichtgegooid? Hoe komt dat toch, God? En ik wil dit niet. Ja, maar waarom wil je het niet? God wil je afbreken. Je imago, sorry. Hij wil je imago afbreken. Je zelfvertrouwen in zelf. En het maken in God vertrouwen. Halleluja. Een goede dosis Godvertrouwen brengt u verder dan een goede dosis zelfvertrouwen. Halleluja. Want ik kan alles, ik vermag alle dingen doorheen de Heer Jezus Christus die me kracht geeft. Amen. Dus God wil dat je je zelfvertrouwen verandert in Godvertrouwen. En we moeten zwak worden bevonden eer we sterk kunnen zijn. Amen. Je ego en je imago wil God vernietigen zodat Hij je opnieuw kan opbouwen. God wil niet dat je met allerlei excuses probeert te verdedigen, alsof je je eigen imago moet verdedigen ten opzichte van anderen. Het enige wat jij moet verdedigen, amen, zijn de woorden wanneer je voor zijn troon staat en je hoort die woorden, goed gedaan, mijn trouwe dienaar. Dat zijn de enige woorden waarover we ons zorgen moeten maken. En al de rest wat iedereen anders zegt, hè, amen, dat het een boom in kan, snap je? Als je zwak wordt bevonden, dan zij het zo. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Heb ik gezondigd? Heer, vergeef me. U heeft me al vergeven, maar laten we verder gaan. En een nieuwe put graven. Halleluja. Amen. Dank u, Jezus. Maar we gaan... Maar je mag jezelf niet meer gaan verstoppen voor je eigen zwakheden. Breng ze tot de Heer. Heb je een probleem met dit? Geef het aan de Heer. En zeg, Heer, ik kan niet goed tegen kritiek. Heer, ik kan me niet goed tegen. Ik moet mezelf altijd laten gelden. En de Heer vraagt dan, waarom moet je jezelf altijd gelden? Waarom moet je altijd het laatste woord hebben? Waarom kan je niet zwijgen? En dat de Heer, omdat er angsten zijn, omdat ik zo word bevonden en ik kan daar niet tegen. Ah, dat is het woord. Dat is het woord. Ik zie het in de jeugd van tegenwoordig, broeders en zusters, het is verschrikkelijk. Ze zijn zo mondig geworden. Alles wat je zegt, ze hebben er direct commentaar. Ze denken allemaal dat ze het warm water hebben uitgevonden op leeftijden van 15, 16, 17 jaar. Ze willen allemaal het laatste woord hebben. En nederigheid is soms ver te zoeken, omdat er die angst is om te worden aanzien als inferieur, als zwak, om iets te moeten toegeven. Maar de Heer wil ons bevrijden, broers en zusters. In de gemeente mag het zo niet zijn. De Heer wil ons bevrijden van de vrees voor de mening van anderen. De vrees voor de mening van anderen. Wist je dat door die vrees van de mening van anderen, dat je bepaalde dingen gaat doen? Je gaat de nieuwste trends volgen. Je gaat je opmaken. Je gaat je voordoen zoals al de rest, want ik wil mee zijn met de rest. Wie wil er nu het zwarte schaap zijn in de kudde? Wie wil er nu die ene eend zijn die anders wandelt? Amen. Die anders praat. Amen. Het is niet makkelijk vandaag, als je leeft onder tieners, om eruit te staan als een Bijbelgelovige christen die zegt, God heeft mij geschapen. God heeft daar al heel wie gelooft aan u nog. Hè? We weten toch dat we van de apen komen. Het is moeilijk om heilig te leven in een maatschappij die om de minuut het F-woord, het S-woord, het B-woord gebruikt tegen elkaar alsof het gewone taal is. Ik zie het hoe kinderen die, christelijke kinderen die diezelfde taal beginnen over te nemen om erbij te moeten horen. Angst, vrees voor de mening van anderen. En dus ze gaan compromitteren met de goddelijke waarden die ze hebben meegekregen. Ze hebben een put van water gekregen, maar ze zeggen, ja, maar die anderen vinden dat niet zo leuk dat ik uit deze put drink. En dus, er komt zand in. Snap je? Maar het is beter om vrees te hebben van de Heer, dan vrees te hebben van mensen. Het is beter om vrees te hebben van de Heer dan vrees te hebben van mensen. En God wil ons daarvan bevrijden in de naam van. Je kunt allemaal recht staan. Halleluja. Dank u, Jezus. Eigenlijk Je zou denken, mensen die competitief ingesteld zijn, die altijd willen winnen. Oh wauw, die hebben veel zelfvertrouwen. Nee, eigenlijk hebben die weinig zelfvertrouwen. Eigenlijk hebben die zelfvertrouwen. Ze hebben het nodig om geaffirmeerd te worden. Ze hebben het nodig om steeds bevestigd te worden. En dus hebben ze eigenlijk een laag zelfvertrouwen. Want ze moeten steeds maar winnen en succes halen. Zo mag het niet zijn bij de kinderen van God. Want het succes is al behaald door de Heer Jezus Christus. Hij heeft de strijd gewonnen. Halleluja. Zijn succes maakt dat ik vertrouwen heb in wie ik ben. Voor Jezus. Zijn genade. Wat Hij heeft gedaan. Ik hoef me niet te bewijzen. Ik hoef me niet te laten gelden voor de wereld. Ik hoef mezelf zelfs niet te verdedigen. Amen. Het is God die achter me staat. God zei tegen Isaac. Ik zal je terzijde staan. Ik zal je zegenen. Het enige wat je moet doen is in het land blijven. Het enige wat je moet doen is als je put volgestopt. Graaf een nieuwe put. Graaf een nieuwe put. Dat is wat jij moet doen. Maak je niet druk over de meningen van anderen. Van de Filistijnen die je putten komen dichtgooien. Graaf een nieuwe put. Halleluja. Graaf een nieuwe put. Een nieuwe relatie met een nieuwe bron. Een nieuw moment. Een nieuwe bekering. Halleluja. Tot de Heer. Een nieuwe transformatie. Tot de Heer Jezus. Halleluja. Heer, ik wil af van de vrees en de mening van andere mensen, Heer. Ik wil af van die vrees, Heer Jezus. Ik wil af dat ik steeds mijn zelfvertrouwen moet halen, Heer, uit hetgeen ik presteer. Hetgeen ik heb gedaan, Heer. Maar dat is niet hoe je werkt. Het is hetgeen wat u heeft gedaan, Heer. Dat geldt in mijn leven, Heer. Ik vermag alle dingen. Ik kan alle dingen doorheen Christus, die me sterkte geeft.